Hoofdstuk 5. De tempel van de geest. De gebruikelijke jaarlijkse Pinksterfeestviering in de loop van het mystieke jaar is iets geheel anders dan het Pinksterfeest dat de leerling op het pad der vernieuwing eventueel zou kunnen vieren. Wanneer dan ook in de Bijbel wordt gezegd: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dan valt deze dag niet samen met het Joodse Pinksterfeest, noch met dat van het kerkelijke jaar. Het Pinksterfeest waarvan de heilige taal spreekt, houdt in het moment waarop de ontwikkeling en voorbereiding van de leerling een punt hebben bereikt, dat de Heilige Geest, dat is de universele, oorspronkelijke geestelijke substantie, in werkelijke, lijfelijke gemeenschap kan treden met de leerling. Dientengevolge neemt een geheel nieuw proces een aanvang. Daarom zou het goed zijn met elkaar te overwegen welke deze voorbereiding is, hoe deze samenbinding plaatsvindt, als mede wat en hoe de gevolgen zijn. Wij willen daarom al onmiddellijk afscheid nemen van enig historisch gebeuren. Als leerlingen van een geestenschool confronteren wij elkaar met een geheel nieuwe mogelijkheid, een zeer actueel gebeuren in de leerling zelf, waarvan ook gij deel kunt uitmaken. Wij gaan met u spreken over de tempel van de geest, want u begrijpt, om deze heilige, universele geest te kunnen ontvangen, moet er een tempel zijn. Daar nu de leerling zelf zijn tempel zal dienen te bouwen, is het logisch dat als eerste voorwaarde wordt gesteld dat de leerling een tempelbouwer wordt. Het begrip tempelbouwer verbindt ons ogenblikkelijk met het begrip vrijmetselarij, met de hoeksteen vrijmetselarij van het Rozenkruis. De hoeksteen vrijmetselarij is een vrijmetselarij die bouwen wil op een universele hoeksteen, namelijk op de hoeksteen Jezus Christus. Het is voor de mens van de aarde aards niet zo eenvoudig tot het juiste begrip hiervan door te dringen. Doch voor een leerling die het pad wil gaan, moet dit woord toch meer zijn dan alleen maar een tekst of een stichtelijk, een mystiek, een geëikt vroom woord. Er zijn er voor u velen geweest die dit pad hebben gezocht, doch het nimmer vonden, omdat de sleutel, de universele hoeksteen, ontbrak. De sleutel die Jezus Christus is. Laat uw gedachten nu niet gaan naar een in priestergewaad gehulde vorm, want Christus is een vervaarlijke geestkracht. Deze geestkracht is altijd om ons heen. Zij is in de verpeste, bedorven substantie van onze planeet. Zij is een heilige kracht die niet uit deze natuur te verklaren is. Zij is een kracht die wordt aangeduid onder vele benamingen. De geestenschool van het Rozenkruis duidt haar ten eerste voor u aan als de Christuskracht. Dat wil zeggen dat zij een kracht is die direct uit het oorspronkelijke universele leven in deze bedorven natuur wordt ingestraald. Doch de geestenschool noemt deze kracht ook Jezus. Dat wil zeggen dat de universele Christusstraal getransmuteerd is in spanning en vibratie tot een kracht die door de dialectische mens kan worden opgevangen en verdragen. Een kracht dus waar de verzondigde mens tot heiligmaking mee kan werken. Deze goddelijke kracht is dus daarom zo'n groot geheimenis, omdat wij haar slechts in de Christus kunnen doorgronden. Levend nu in hem, wordt deze vibrerende goddelijke oerkracht omgevormd tot een voor de leerling assimileerbaar vermogen, waardoor hij in staat wordt gesteld te handelen in en uit deze kracht. Want u moet goed begrijpen dat de goddelijke taal niet wordt gesproken in woorden, doch in daden, in lijfelijke belevenis. Nu is het u waarschijnlijk ook duidelijker geworden dat, als de Christuskracht geen Jezuskracht wordt, de mens er niets aan zou hebben. Vandaar dat de oude Rozenkruisers spraken: Jezus mihi omnia. Jezus is mij alles. Daarom komt deze groet uit de mond van de verlichte. Gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht het kwaad verslagen en de roos ontloken is. Zo juicht de bevrijde mens van alle tijden, in wie de goddelijke kracht gepersonifieert, omdat hij weet dat zonder hem, zonder de hoeksteen, zonder deze basiskracht, niets kan worden gedaan, dus ook niets kan worden gebouwd. Wij kunnen daarom niet genoeg herhalen dat de dialectische mens die het pad der bevrijding wil gaan, eerst deze basiskracht moet grijpen en bezitten. Deze kracht kan niemand u schenken. Ter zake bestaat geen bemiddelaar, in welke vorm dan ook. Deze kracht moet u zelf veroveren. Deze kracht moet door uzelf worden afgevochten, door een vervaarlijke strijd tegen het dialectische bloed en zijn duister drijven. Als u nu weet dat ons bewustzijnspeil afhangt van het gehalte en de structuur van ons bloed, waarin onze wil gebonden ligt, dan begrijpt u misschien des te beter waarom het vernietigingsproces verloopt zoals het verloopt. Mede hierdoor zijn er zovelen die deze strijd niet durven strijden. Mede hierdoor zijn er zovelen die de strijd niet aanvaarden willen. Zij missen de volkomen moed, de diepe overtuiging en het reine begeren. Voor hen blijft de naam Jezus Christus niets meer dan een klank of een plaat aan de wand. Wij weten dat velen van u strijden en dat velen van u een meer dan bar leven leiden en doodop zijn van al dat geworstel. Want wie zou in deze aardse dreven op effen paden kunnen gaan? Maar die strijd bedoelen we niet, omdat een dergelijke strijd is, de strijd om het zelf en voor het zelf, het zelfbehoud dus. Dit zelfbehoud kunt ge weer gaan detailleren in de strijd voor het eigen bloed, voor de eigen kinderen, voor de eigen familie, voor de eigen belangen, voor de eigen speculaties. Doch nogmaals, het gaat hier om de strijd die tot ontwikkeling komt als ge een hogere binding wil bewerkstelligen, de strijd om de handreiking Gods die ten leven leidt. Hebt u al iets van dit strijdproces ervaren in uw leven? Het is een strijd die te vergelijken is met een wee, een geboortewee. Immers, voor de leerling op het pad gaat het om de geboorte van Jezus Christus, de geboorte van de universele aanraking in zijn microcosmos. Niettemin is het wet dat alvorens er iets nieuws geboren kan worden, er een sterven aan vooraf moet zijn gegaan. Maar als het zwaard van deze primaire ondergang voor de eerste maal de mens raakt, gilt hij vaak al alsof hij in doodsnood verkeert. Zodra dan het prille licht geboren is, hoort ge alweer van moord en vlucht, zoals onmiddellijk na de geboorte van het kind Jezus. Zeer begrijpelijk, want het uiterlijke leven staat natuurvijandig tegenover het nieuwe innerlijke dat geboren is en wil het daarom doden. Nu, in die willingen van tegenstrijdigheden stormen de dingen op u aan. Toch zult ge in die wieling moeten leren schouwen het proces dat met u wordt aangevangen. Eigenlijk is er sprake van twee processen. Een proces van ondergang en een van opgang, die zich in veelvormige verscheidenheid aan u zullen voordoen. Want het gaat hier om de grote transmutatie, de herschepping van de microcosmos. Dat is de mystieke tempelbouw van alle tijden. Het is een wonderheerlijke genade, vrije metselaar te kunnen en te mogen zijn van zulk een majestueus bouwwerk. De oude legenden en mythen spreken over dit hoge en ridderlijke bouwersambt en van het feit dat de tempelridders en tempelbroeders moeten arbeiden met het zwaard aan de zijde. Zij moeten zich steeds gereed weten, ten einde ieder ogenblik een intense aanval te kunnen afweren om de vijand van de beginnen te verslaan. Daarom is de vrije metselaar een held, tevens een wijsgeer, doch tegelijkertijd ook arbeider. Hij vertegenwoordigt alle beroepen in zich, die hij alle bij zijn grootste arbeid nodig heeft. Zo bouwt en strijdt de leerling op het pad der vernieuwing op de ene hoeksteen, in die ene kracht. Het resultaat is verbijsterend. Een resultaat dat tot een nieuw culminatiepunt voert, met twee aanzichten. Het ene aanzicht noemen wij Golgotha, het andere de opstanding. Dat wat met de nieuwe tempelbouw moest ondergaan, is afgebroken en niets is er meer van te bekennen. Vandaar dat het consummatum est wordt gesproken. Het is volbracht. Wat staat op? De nieuwe mens. Graf en dood kunnen deze nieuw opgestane niet meer vasthouden. Hij heeft zichzelf van zijn oude bestaanscirkel verlost. Hij is los van het wiel van geboorte en dood. Hij is vrij van de dialectiek. Dit ganse proces van veelvormige geaardheid kwam tot stand in Jezus de Heer, in de getransmuteerde, nagenoeg menselijk gemaakte Christusradiatie. Wanneer deze aanraking haar arbeid ten volle heeft volbracht, wijkt zij terug tot haar bron van oorsprong als een hemelvaart, en de aldus verlaten leerling keert zich tot Jeruzalem. Jeruzalem, de tempelstad. De stad, de woonplaats van het universele leven. Het is het onbewegelijk koninkrijk. De stad Gods. Daar nu vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. Was tot nu toe slechts een straal van het universele leven met de leerling bezig geweest, nu heeft de leerling zich tot de volheid van deze universele substantie opgeheven. Hij wordt er één mee. De pelgrim is werkelijk en volkomen thuisgekomen. En dan getuigt hij dat het vernieuwende leven in hem tot bewustzijn is gewekt. Hij getuigt dat hij zich bewust verbonden weet met een realiteitsleven dat niet uit deze natuur te verklaren is. Hij getuigt van de overwinning op zichzelf, die tot dusver de ontwaking van de hemelse bewustzijnskern tegenhield. Hij getuigt dat de dialectische stof geen voorwaarde meer is voor zijn bestaan, omdat hij zich ontheven weet aan de banden van haar tijdelijkheid. Als zodanig is het een feest der bekroning, het feest waarop het einddoel der tijdelijkheid is bereikt, maar tegelijkertijd een feest omdat het een nieuwe dag van openbaring voor hem heeft ontsloten. Pinksteren, de kroon van zijn leven. Deze gehele ontwikkeling nu, waar wij u als in snelle vaart doorheen voerden, wordt u vanaf de grondlegging van deze wereldorde in alle heilige taal weergegeven. Daarom sprak ook Petrus tot allen die overwegend en kritiserend deze weg van heiligmaking theoretisch aanschouwden. Dit is het wat gesproken werd door de profeet Joël. Het gaat dus hierom dat wij verstaan hoe het gehele regeneratieproces gelegen is op en afhankelijk is van een hoeksteen. Deze hoeksteen is de oorspronkelijke kracht, de wezenswerkelijkheid van het Koninkrijk der Hemelen, het werkelijke hemelse brood. Deze kracht past zich in de aanvang volkomen bij de staat van zijn van elk van ons aan, gestuwd door de liefde Gods die zoekt wat verloren is. Zodra wij bereid worden bevonden op deze hoeksteen te bouwen, vangt het grote proces aan dat de transmutatie wordt genoemd, het scheikundig huwelijk. In dit proces zijn alle aanzichten in het proces van heiligmaking tegelijkertijd begrepen. Het is een dagelijks geboren worden en een dagelijks sterven. Het is een dagelijks opstaan en een dagelijks aangeraakt worden door de volheid Gods. De aanraking noemen wij Jezus. De mogelijkheid noemen wij Christus. De oorzaak noemen wij de liefde Gods. En de tempel des geestes zelve, het licht dat in zijn volheid van de tempel straalt, het is de Heilige Geest. Wanneer gij in het licht en in de kracht van de Heilige Geest de wereld achter u laat, weet ge u opgenomen in een levenssubstantie die de gouden deuren voor u ontsluiten doet, en beluistert ge de woorden: kom binnen deze heilige hallen en vier met ons uw Pinksterfeest, gij edele bouwer aan Gods Koninkrijk, gij begenadigde met Gods Heilige Geest. Zie, Jezus is in uw midden, kom in de vreugde uws Heren, vier met hem uw Pinksterfeest. Op de 50ste dag mag u deze nieuwe dag van openbaring binnengaan. En het is ook u gegeven dit in uw levensboek te lezen.